Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze eredienst in de Grote Kerk van Gorinchem. Ook iedereen die meekijkt via de livestream of meeluistert, van harte welkom. Dominee Verboom uit Groot-Ammers leidt vanmiddag de dienst. En Nico Blom bespeelt het orgel. Bericht van overlijden. Vanmorgen is reeds afgekondigd dat onze zuster Gudinde Mol Vroon gisteravond in ons slapen. Haar geloof is nu overgegaan in het aanschouwen van hem die zij zo lief had. In het gemis en het grote verdriet is er ook dankbaarheid dat haar verder lijden bespaard is gebleven. Aanstaande zaterdag, 6 februari, om 12 uur, hier in de Grote Kerk, zal de rouwdienst worden gehouden onder leiding van Jacob Meijers. Deze zal via YouTube worden uitgezonden en aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. In deze tijd van beperkingen vragen wij u juist om biddend meeleven. Wilt u bidden om de troostvolle nabijheid van onze God voor haar man Jan, maar ook voor haar moeder, zuster Greet Vroon, broeder en zuster Bram en Lisbeth Vroon en zuster en broeder Tine en Arie Teus Vogel en verdere familie en vrienden. De collecte. Ook in deze dienst mogen we weer dienen met onze gaven. De drie collectedoelen deze zondag zijn als volgt. De diaconiecollecte is bestemd voor de MAF en de overige collecten zijn voor de kerk en voor de wijkas. De opbrengst van de zendingsbussen zijn bestemd voor leefgemeenschap Silt hier in Gorinchem. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Dan staat er nog een mooie bos bloemen achter mij. En die gaan als groet van de gemeente naar zuster van de meiden Loobrecht. Als u die bloemen wilt wegbrengen, meld u zich even dan na de dienst. Het kaartje met het adres hangt aan de bloemen. Er worden van deze dienst opnamen gemaakt voor de livestream. En als u niet herkenbaar in beeld kunt komen, dan kunt u achter de pilaren plaatsnemen. In de bank is misschien wel net zo handig. De schoonmaakhulp. Wie wil na de dienst de koster helpen met het schoonmaken van de gebruikte zitplaatsen? Als u uw hand even omhoog wil steken. Dank u wel. Laten we deze eredienst beginnen en God loven met de woorden van lied 438 vers 1. Heerlijk is uw naam, Jezus, hoog verheven en vol van kracht. Heerlijk is uw naam. Iedereen een rijk gezegende dienst toegewenst.
Thank you. Onze enige hulp en al onze verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van al de koningen der aarde. Amen. Het gaat in deze middagdienst over Johannes de Doper. En Johannes de Doper zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is dichtbij gekomen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 1, daarvan vers 2, over het leven als een boom in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. Het gaat over een vruchtbaar leven uit Gods heilige Torah, de wet. Psalm 1, daarvan vers 2. Wij willen deze middag met elkaar het geloof belijden in de drie-enige God. En na de geloofsbelijdenis zullen we met elkaar in gebed gaan. We belijden nu het geloof met elkaar en daarna gaan we met elkaar in gebed. Ik wil u vragen en jou vragen om in je hart mee te zeggen en mee te belijden, mee te erkennen: ik geloof in God, de Almachtige, de Vader, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen, verzameld over de hele wereld. Ik geloof in de vergeving van al mijn zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we met elkaar bidden om de opening van Gods woord door de doorwerking van zijn Heilige Geest. Heere, u legt ons de belijdenis op de lippen. Wij hoeven het niet uit onszelf te halen. U leert ons geloven. U leert ons samen belijden door uw kracht. Heilige Geest van God, geef dat de geloofsbelijdenis in ons leven gepaard mag gaan met een schuldbelijdenis over wie we zelf zijn. Dat we het buiten onszelf in u zoeken. In onszelf, Heere, is geen leven. En u roept ons op tot vernieuwing en bekering van ons leven, opdat wij een vruchtbare boom zullen zijn, geplant aan de waterstromen van uw gezonde heilige wetten. Schenk ons dat vruchtbare leven, dat we niet vruchteloos voortleven als dode ranken aan de wijnstok. Maar geef, Heere, dat ons leven vervuld zal zijn en doortrokken van de sappen van uw Heilige Geest en uw woord. Leer ons door uw woord en geest, door de levensomstandigheden, door gesprekken, psalmen, geestelijke liederen, leer ons steeds meer van het leven met u. Kom vanmiddag, als de heilige schriften opengaan, God van Israël, met uw doorwerking, met uw heilige presentie, uw heilige aanwezigheid. Dat als we de woorden horen, dat dat woorden zijn waarin we u horen. Geef ons zicht op Johannes de Doper als persoon en voorbereider van u, Heere Jezus. Kom, maak andere stemmen in ons stil. U die spreekt, zwijg, wees stil, ga uit. Spreek zo ook in ons tegenover de boze stemmen. Kom, uw gemeente hoort. Amen. We gaan de schrift openen, gemeente. Dat doen we allereerst in Lucas 3. Daarvan de vers 1 tot en met 20. En dan nog een kleine schriftlezing uit Lucas 7. Eerst Lucas 3. Daarvan de vers 1 tot en met 20. Lucas 3, vers 1 tot en met 20 gaat over Johannes de Doper, die vanmiddag centraal zal staan in de verkondiging. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Philippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en hij predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in een woestijn. Maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Johannes zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en begin niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de boom. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem: wat moeten wij doen? Hij antwoordde en zei tegen hen: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze zeiden tegen hem: meester, wat moeten wij doen? En hij zei tegen hen: eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem: en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij, uw salaris. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, de Messias was, antwoordde Johannes allen: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn scheur verzamelen, maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. En hij gaf ook nog vele andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes, de viervorst, door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. Lezen we verder in Lucas 7, daar de versen 24 tot en met 30. Dan zien we een reflectie van Jezus op wie Johannes volgens Jezus is. Hoe kijkt Jezus tegen Johannes aan? Lucas 7 vanaf vers 24. Toen de boden van Johannes weggegaan waren, begon Jezus tegen de menigte over Johannes te zeggen: waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Zie, zij die prachtige kleding dragen en in wilde leven, die zijn in de paleizen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs veel meer dan een profeet. Deze is het, over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Want ik zeg u, onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk van God is groter dan hij. En heel het volk dat naar hem luisterde en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat zij niet door Johannes gedoopt wilden worden. Tot zover de schriftlezingen van deze middag. In de verkondiging staan wij stil bij Johannes de Doper. Ik neem even tot uitgangspunt Lucas 3, vers 2b en 3. Lucas 3, vers 2b en 3. Thema is beweging rondom Johannes de Doper. Beweging rondom Johannes de Doper. Eerste, wie was Johannes? Tweede gedachte, zijn invloed. En derde gedachte, zijn boodschap. Beweging rondom Johannes de Doper. Nu eerst gemeente Psalm 140, daarvan vers 3, over die vijanden van God. Je zou zeggen de vijanden van Johannes, die hij dan adderen gebroed noemt. Dat woord adder komt ook terug in vers 3, laatste regel. Adderspoch, dat is adder vergif. En wij zingen ook vers 13. Johannes is zo'n vrome die God verhoogt. 140, 3 en 13. Na de verkondiging zullen wij met elkaar zingen uit de lofzang van Zacharias. Gezang 3 is dat, van de enige gezang achterin je bijbeltje. Dan zingen we vers 3 over Johannes de Doper. Elk noem u Gods profeet en geef u eer. Gij treedt voor het aanschijn van de Heer en baant zijn weg door leven en door onderwijs, door leer. Gezang 3, daarvan vers 3 na de preek. Thema van de preek is beweging rondom Johannes de Doper. Geroepen gemeente van Christus, de Belgische schrijver Dimitri Verhulst heeft in 2011 een boeiend boek geschreven. En de titel van het boek is De intrede van Christus in Brussel. De intrede van Christus in Brussel. En het gaat er in zijn boek over dat de boodschap door Brussel zingt dat Christus komt. Uit betrouwbare maar onbekende bron blijkt het dat Christus komt op 21 juli. 21 juli. En vele mensen in Brussel horen dit en meteen verandert de sfeer in de stad. De sfeer van verveling slaat om. Er komt enthousiasme terug en blijdschap. Vandalisme verdwijnt. Criminaliteit, egoïsme en machtsmisbruik verdwijnen naar de achtergrond. Ineens gaan burgers met elkaar samenwerken, zo beschrijft Verhulst. Want Christus komt en de gevels van de stad worden netjes opgeknapt. De criminaliteitscijfers die duiken dus omlaag. De stad krijgt een steeds menselijker gezicht en een illegaal meisje mag blijven in de stad en wordt aangewezen om, als Christus komt, Christus ook welkom te heten. Er is oog voor de daklozen. De dronkaard en de armoezaaier worden erbij betrokken. De metro, zo schrijft Verhulst, ruikt niet langer meer naar plas, want de hoop is onder het volk. Er is ook een groep kankerpatiënten die hun behandeling hebben stopgezet om naar Brussel af te reizen, om langs de kant van de weg te liggen, om door Christus genezen te worden. Maar dan is het 21 juli. En dan komt Christus niet. Dan komt Christus niet. En na 21 juli slaat de sfeer weer om in de stad. En heel Brussel valt weer terug in de oude status. Het wordt helaas weer zoals het was. Het vandalisme neemt weer toe. De criminaliteit stijgt. En de metro stinkt weer. Het is een voorbeeld, dat begrijpt u. Maar dit voorbeeld laat zien dat als een volk beseft dat Christus komt, dat er dan herstel en hoop is onder het volk en dat dan de verwildering verdwijnt. Zodra een samenleving hoopt op Christus komst, gaat het de goede kant uit. Maar ontbreekt dat perspectief, neemt de verwildering weer toe. En zoals het bericht dat Christus komt vooruitgaat daar in Brussel, om de komst van Christus aan te kondigen, zo is het ook in ons Bijbelgedeelte Johannes de Doper, die het bericht vooruitzendt, zeg maar. Hij roept mensen op klaar te zijn voor de komst van Christus. Wie is die Johannes? Is de eerste gedachte in de preek. Nou, hij loopt voor Jezus uit. Hij wijst eigenlijk voortdurend met zijn duim naar achter, op zijn rug als het ware. Daar komt Christus achter zijn rug aan. Maak je klaar, zegt Johannes, want hij is het die na mij komt, is sterker en groter dan ik. En Johannes is daarmee net als de profeten, Jesaja, Maleachi. Hij verkondigt de komst van de Messias. Hij leeft ook dicht bij de Messias. Maar gemeente, tegelijk is hij ook anders dan de normale profeten in het Oude Testament. Want Johannes heeft niet alleen de Messias aangekondigd, maar hij heeft ook de Messias gezien. Johannes is zeg maar een drempelfiguur. Hè? Hij staat op de grens van oud naar nieuw. Hij heeft nog heel veel van dat oude, de aankondiging van de Messias, maar hij heeft ook wat van het nieuwe. Hij ziet de Messias. En Lucas 3 begint ermee te vertellen dat het moment waarop die Johannes de Doper optreedt precies plaatsvindt in een tijd dat er sprake is van heel veel machthebbers. Het moet u opgevallen zijn in Lucas 3, hè, dat er eerst een hele rits komt aan belangrijke mensen. Ja, daar worden zomaar 7 regeringsleiders genoemd. Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Filippus. Ga zo maar door. 7 grote heren. Dat zijn de grote mensen van die tijd. Maar nu geschiedt het woord van God over de komende Messias niet in die grote mensenkringen, zeg maar. Niet zeg maar bij de regering, de overheid, ook niet bij de Joodse overheid, het Sanhedrin met de hoge priesters Annas en Caiaphas. Nee, het woord van God geschiedde, vers 2, tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. God verkiest zich geen paleis om te beginnen, niet een dure woning, maar hij verkiest het onverwachte plekje van de woestijn. Vanuit die woestijngemeente gaat God opnieuw beginnen met zijn koninkrijk. Die woestijn waar Johannes hier begint, is hoogstwaarschijnlijk de streek ten zuidoosten van Jeruzalem. De woestijn van Engedi. Dat was niet per se een eindeloze zandvlakte, zoals de Negev-woestijn een eindeloze zandvlakte is. Maar die woestijn van Engedi, die kenmerkt zich door een onvruchtbare, kale en in de zomer hete wildernis. Met diepe kloven en van die grillige rotsen. Hier en daar wat struikgewas, bomen, bos. Maar echt een eenzame plaats. Het is zeg maar de desert, de woestijn. Daar kon je Johannes aantreffen. En nu is het zo, gemeente, dat weet u misschien wel, dat profeten vaak met hun levensgestalte, met hun persoon, de situatie uitbeelden van het volk Israël. He, zoals de profeet Hosea met die toestand van het overspel, als het ware uitbeeld dat Gods volk overspel begaat met de afgoden. En zo moeten wij ook hier zien dat Johannes met zijn persoon, met zijn verblijf in de woestijn, de geestelijke toestand uitbeeld van het volk Israël in die tijd. Het is geestelijk gezien in het Jodendom op dat moment een woestijn. Israël staat onder de druk en dwang van vreemde overheersers. Ze staan dus genoemd in die eerste paar versen. Er zijn twee hoge priesters, vers 2. Daar klopt natuurlijk helemaal niets van. Dat hoort er maar één te zijn. En zo gaat ook het gedeelte verder. Er zijn tal van tollenaars die de boel oplichten. Er zijn soldaten die allerlei geweldsmisbruik plegen. Het woord van God is schaars in die tijd. Het volk van God in die tijd leeft te midden van een woestijn. Verwildering. Verwijdering die gaande is tussen mensen. Er zijn allerlei kromme wegen. Er zijn veel obstakels. En nu is het Johannes, gemeente, die in die tijd wordt gezonden door God. En hij vervult daarmee de profetie van Jesaja. Dat zegt ook vers 4, hè? Jesaja 40 zegt dat. Dat er een stem zal komen van een die spreekt in de woestijn en die zal zeggen, maak de paden recht. Want de heerlijkheid van de Heere komt door de woestijn heen tot zijn volk. Vul de dalen op en vlak de top van de bergen af. Flatten the curve, zeg maar. Dat zegt Johannes. Johannes is, gemeente, daarmee ook de persoon waarlangs wij moeten voordat wij bij Jezus kunnen komen. Dat is in het evangelie de trits eigenlijk. Voordat Jezus begint met de verkondiging, moeten we eerst langs Johannes. Johannes is zeg maar het checkpoint van ons leven. We krijgen toegang tot Jezus' nieuwe wereld via Johannes. En die hele profetische figuur van Johannes, die roept om iets. Zijn gestalte schreeuwt om bekering, metanoia. En Johannes voert de check uit of ons leven op orde is voor de komende Christus. Johannes, die is zich van jongs af bewust geweest dat hij die taak heeft. Al in de moederschoot heeft hij Jezus begroet. Hij heeft jarenlang in de woestijn geleefd. Hoofdstuk 1 vers 80 zegt dat het kind Johannes opgroeide en verbleef in de woestijnen. In die eenzaamheden. Waar hij in de verstilling dat stille, liefdevolle leven met God kent. En dat wortelt zich steeds dieper. Grote kans dat hij in de woestijn ging wonen nadat zijn ouders, de oude Zacharias en Elisabeth, overleden waren. Maar hij leefde dus eenvoudig en dicht bij de natuur. Hij dronk geen wijn of sterke drank, waarschijnlijk water uit de Jordaan. En als we op zijn menukaart kijken, dan zien we in de Bijbel dat daar groene of bruine sprinkhanen opstaat. Nou, misschien moet jij er niet aan denken, sprinkhanen eten. Maar in het Midden-Oosten vonden zeker de arme mensen geroosterde of gebraden sprinkhanen, die insecten, die vonden ze heerlijk. Trouwens, volgens mij wordt ook het eten van insecten in de westerse wereld steeds populairder, hè? Dus zo vreemd is dat vandaag niet meer, sprinkhanen eten. En hij doopte die dus in wilde honing. Die verzamelde hij in die rotsen en spelonken waar die wilde bijen zich verzamelden. En die Johannes die droeg een kameelharen mantel. Misschien was die bruine kleding kenmerkend voor een profeet, net als Elia die ook droeg. Hij lijkt daarmee in ieder geval in het spoor te gaan van Elia, die ook zo'n mantel droeg. Maar in ieder geval is die kameelharen mantel heel passend bij nomaden, woestijnbewoners in die tijd. Hij was dus echt een bijzondere verschijning. Een vreemdeling. Ik denk, gemeente, ik zou hem wel hebben willen zien. U ook? En wat zou je dan zien als je de doper eens zou tegenkomen? Ja, wat heeft de gemiddelde Jood gezien in hem? Een verwilderd woestijnfiguur die wat geheimzinnig aandoet, omdat hij komt vanuit dat hele stille leven van de woestijn. Wij weten het ook niet precies natuurlijk. Het is gissen. Hij liep ook niet vaak door de straten. Hij bleef in de woestijn, zegt 1 vers 80, tot zijn publieke verschijning aan Israël. En dan wordt hij zichtbaar. Dan ben ik bij het tweede punt in de preek, zijn onbekende invloed. Hey, Johannes, die staat in onze beleving toch vaak in de schaduw van Jezus. En natuurlijk eerst Johannes de Doper, dat moeten we altijd even langs, hè, maar het gaat natuurlijk om Jezus. En zodra Jezus in beeld gekomen is, zijn we Johannes vergeten. Vanmiddag lichten we even die Johannes apart eruit. Want als we niet uitkijken, maken wij Johannes vaak tot een ondergeschikt figuur, wat hij natuurlijk ook wel is, dat neem ik niet weg. Maar met zijn ondergeschikt zijn, is hij wel belangrijk. En daarom moeten we hem ook niet onderschatten. En als we de eerste verse van Lucas 3 lezen, de eerste 20 versen die we gelezen hebben, dan moeten we de conclusie wel trekken, gemeente, dat hij een zeer spraakmakende Joodse profeet is geweest, die vanwege de prediking van het komende eindoordeel ook een enorme indruk onder het volk heeft achtergelaten. Eindelijk was er weer een profeet. En er kwam een hele beweging rondom hem tot stand. Er was een beweging die groeide rondom Johannes de Doper. Misschien staat hij in jouw verbeelding wel alleen te dopen bij die Jordaan. Terwijl dan alle mensen naar Jezus toe trekken. Maar dat beeld is dus onjuist. Johannes maakte een beweging los. Hij leefde ook in een tijd, gemeente, waarin telkens allerlei profeten opstonden met soms een revolutionaire boodschap, de een naar de ander, die probeerde de macht te grijpen, mensen achter zich te krijgen. En dat lukte ook vaak nog wel met een groepje, om dan proberen met die mensen de Romeinen te verjagen. En zeker daar in Galilea had je die mensen, de zeloten. Dat waren ijveraars. Die waren eraan gewend om eventueel zelfs het zwaard te gebruiken om de vijand eruit te jagen. In die tijd heerst er een sterke Messiasverwachting. Een hoop dat er een man opstaat. En nu komt Johannes. En dan denken ze, gemeente, dat hij het is. Einde vers 15. Ze vroegen zich af of hij misschien niet de Messias was, de Christus. Dat kregen die mensen in hun hart. Bent u het niet die dat vrederijk komt brengen? Hij heeft veel aanhangers gehad, discipelen. En een van de meest gezaghebbende theologen op het Nieuwe Testament, professor Annette Merz, heeft gezegd dat Johannes de Doper dus een spraakmakende Joodse profeet is geweest. Niet voor niets, gemeente, koos koning Herodes Antipas ervoor om Johannes uit de weg te ruimen. Dat hebben we gelezen in vers 20. Hij sluit hem op. Omdat zijn invloed vanuit de woestijn bij de Jordaan reikte tot in het paleis. De boodschap van bekering dringt door tot Herodias, de gestolen vrouw van Herodes. Johannes noemt Herodes met Herodias overspel. En hij kiest ervoor om Johannes dus niet links te laten liggen. Dat zou je toch zeggen, nou ja, als iemand toch niet zo heel veel invloed heeft, dan trek je niet al te veel van zijn woorden aan. Maar hij neemt hem volstrekt serieus. Als hij Johannes de Doper niet uit de weg ruimt, zou de doper mogelijk heel deel van het volk beïnvloeden. En het zou schadelijk kunnen worden voor Herodes. Laat zien dat Johannes een groot geestelijk leider is geweest. Die komend uit die eigenzinnige woestijn aantrekkingskracht uitoefende op het volk. De massa liep ook uit, hè, zegt vers 7. De menigte liep uit om door hem gedoopt te worden. Allemaal als het ware in een lange strook van mensen onderweg naar de Jordaan. Heel Jeruzalem liep uit. En hoe hebben ze tegen hem aangekeken? Een raadselachtig figuur met zo'n explosief karakter. Dat was het. Want die Johannes de Doper keek ernstig. En die sprak de mensen niet naar de mond. Hij had eigenlijk één sterke oproep en dat was: bekeert u, doe boete. En hij wilde dat de mensen zich zouden buigen in het water voor God. En dat verkondigt hij heel standvastig van karakter. Johannes waait niet mee met de wind, zegt Jezus in Lucas 7, het tweede gedeelte wat we lazen. Jezus vergelijkt dan met een riet, hè? Johannes is geen riet die heen en weer beweegt op de wind. Hij was door de Heilige Geest standvastig, geworteld in vrijmoedigheid en overtuiging. Door die stille omgang met God in de woestijn. En wat Johannes zegt, gemeente, dat zijn voor hem absolute waarheden. Hij zegt niet, zo zou je kunnen geloven. Ik reik het je maar aan, dan moet je zelf maar even kijken wat je er verder mee wil. Nee. Hij is standvastig in zijn boodschap. En zijn boodschap is scherp, vers 7. Hij noemt zelfs zijn publiek adderen gebroed. Dat is niet mis. Dat zijn de jonkies van een adder. Een slang, een giftige slang. Dan ben ik ook bij zijn boodschap. Dat is de derde gedachte in de preek. Johannes spreekt hen dus aan met adderen gebroed. Dat zegt hij vooral tegen de fariseeën en de ongelovige joden. En de jonkies van een adder, die hebben de gewoonte om, als in een korenveld vuur is en dat veld dreigt af te branden, tussen dat koren door weg te glibberen, van dat vuur weg naar veilige plaats. Ze vluchten voor het vuur, die adderjonkies. Dat beeld gebruikt Johannes, einde vers 7. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de toekomende toorn? Je kan niet vluchten voor de toekomende toorn van God, zegt Johannes. Zonder dat er sprake is van innerlijke bekering. Het is niet genoeg om te zeggen dat je een verbondskind bent van Abraham. Hè? Te zeggen, vers 8, wij hebben Abraham als vader. We zijn besneden. Wij hebben toch het privilege dat we bij het verbond horen. Dat is niet genoeg, zegt Johannes. Je kunt niet zeggen met je besnijdenis, nou ja, nu is het wel rond. Dat is ook in de kerk zo, hè. Je kunt niet zeggen, nou ja, ik ben gedoopt, mij kan verder niks gebeuren. Nu is het wel rond. En verder luister ik nog een beetje in de kerk wat mij past en neem ik over wat bij mij hoort. En verder laat ik het liggen. Ik mag weten dat ik gedoopt ben. Dat is achteroverleunen op een soort automatisch verbondsdenken. Nee, zegt Johannes de Doper, bekeert u. En hij heeft haast. Hij wil het snel graag. Want voor Johannes' gevoel is het einde van de geschiedenis aangebroken. En hij zegt, vers 9, de bijl ligt zelfs al aan de wortel van de boom. En zonder goede vrucht wordt de boom omgehakt en in het eeuwige vuur geworpen. He? Bij checkpoint Johannes staat het dus wel echt op scherp. Het gaat niet zomaar zalig worden. Het moet door de check heen van de bekering. Eens voor het eerst, maar dan ook telkens weer opnieuw. Ja, zegt u, wat moeten wij dan doen om ons te bekeren? Wat moet ik doen om mij te bekeren? Ja, dat is precies ook de vraag, hè, die ontstaat in het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. Kijk maar, vers 10. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij dan doen? En dan maakt Johannes de Doper het verrassend praktisch, gemeente. Heb je twee setjes kleren, vers 11, dan moet je eentje weggeven. Delen. Heb je voedsel voor twee, één portie even aan de buurman geven die niets heeft. Tollenaars die komen, vers 12. Ja, wat moeten wij doen? Nou, niet stoppen met je werk, zegt de doper. Blijf in je tolhuis, maar vraag wat je moet vragen en niet meer dan dat. Laat de redelijkheid regeren in je werk. En soldaten die komen, vers 14, wat moeten wij doen? Nou, soldaat blijven. We hoeven niet allemaal dominee te worden, of ouderling, of diaken, of een andere taak in de kerk. Op je post blijven, maar wel, laat de fatsoenlijkheid, de beschaving, de redelijkheid regeren. Val niemand lastig. Pers nou eens niemand af met geweld. Geen machtsmisbruik, alsjeblieft. En zo snijdt Johannes de Doper die bekering heel praktisch en heel alledaags. Hij snijdt het op maat. Dat vind ik bijzonder, gemeente. Bekering is altijd maatwerk. Want wat voor de een bekering is, is het voor de andere niet. De ander heeft op een ander punt in zijn leven bekering nodig. Soldaten hebben wat anders nodig dan tollenaren. Dat zien we in dit gedeelte en wij hebben dat ook. Waar is bij jou de onredelijkheid en het onfatsoenlijke in je leven geslopen? De leugen, het afpersen, het misbruik. Het valt me trouwens op, hè, in al die zonden die worden genoemd van die verschillende beroepsgroepen, gaat het vaak om het ik, het ego. Ik hou meer geld naar me toe, ik hou mijn eten voor mezelf, ik hou mijn kleren voor mezelf, ik hou mijn soldij voor mezelf. Het ik. Waar ben jij nou ik gericht? Dat is bekering, dat je dat ik gerichte als het ware in beeld krijgt in je leven. Dat je je niet laat leiden door het geld, door het rijk van de economie. Misschien leert de lockdown ons dat wel, hè? Als het rijk van de economie onder druk staat, dan zien we ook dus dat die wereld kwetsbaar is. Dat we daar ons leven niet aan kunnen ophangen. En juist in deze tijd beseffen we dat ons kwetsbare leven moet hangen aan iets onvergankelijks, iets eeuwigs. Iets wat van Jezus is. Ga dus bij jezelf na, in je eigen huwelijk, in je eigen gezin. Waar ben ik te dominant geworden? Als man, als vader, te veel bezig met mezelf. Kan ook als vrouw op andere plaatsen zijn. Maar u begrijpt, hè? Die zelfreflectie op dat ego, daartoe roept de doper ons op. Bekeert u. En het gebeurt dus in het alledaagse. Dat snijdt in eigen vlees. Wie er niet mee bezig gaat, gemeente, die valt onder het oordeel, zegt de doper. Je kunt ook zeggen, nou ja, ik kijk wel even. Ik kijk wel even of dat ik mijn eigen leven nog eens erop nakijk. Of dat ik op mijn eigen leven reflecteer. Of dat ik toe ben aan bekering. Ik weet dat nog niet zo. Wie er niet mee bezig gaat, valt onder het oordeel. De bijl ligt aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, vers 9, omgehakt en in het vuur. Dat is de hel, hè? Dat begrijpt u wel. Dat vuur. Gemeente, de Heilige Geest wil dat wij leven onder de ernst van dat komend godsoordeel. Ik kan niet anders opmaken uit dit tekstgedeelte. Dat is een ernstig leven. De christen is een blij mens. Verheugt zich in de Heere Jezus Christus. Verzoening en de vrede met God. Akkoord. Zeker weten. Maar het is de kunst vandaag om dat te combineren met een ernstig besef van het komend godsoordeel als er geen sprake is van bekering in jouw leven. De ernst en de blijdschap horen in het christenleven bij elkaar. En ik denk, gemeente, We moeten ons in die ernst over dat oordeel niet laten leiden door angst.
Dat zeggen mensen dan tegen me als dominee. Ja, u maakt de mensen bang.
Ik maak de mensen helemaal niet bang. Ik maak je wel bang als je onbekeerd voortleeft. Want dan ga je verloren, zeker weten. Maar ik maak je niet bang als je naar de boodschap hoort. Want wie deze boodschap hoort van bekering, die gaat toch zichzelf veranderen, zien op de Heere Jezus Christus. En die komt tot het leven, het goede leven, het redelijke leven, het fatsoenlijke leven, het beschaafde leven, waar ieder het zijne krijgt, waar aan elkaar wordt gedacht en waar het leven opknapt. Zoals Brussel opknapte van die boodschap van de komende Christus. Dat wil deze boodschap bewerken, dat het leven van ons opknapt. En dat onze helse samenleving die aan het verwilderen is, weer wat mooier wordt. Vernieuwd door deze krachtige boodschap van Gods Koninkrijk. Dat het Koninkrijk der hemelen doorbreekt hier op aarde. Want dat is de boodschap van de doper. Het koninkrijk der hemelen is dichtbij gekomen. En het breekt door bij een ieder die zich stelt onder het koningschap van deze God en Vader. Die in de Heere Jezus Christus onder ons gekomen is. Luister dus goed vanmiddag, hè. Hou de dominee een beetje ten goede met de scherpe boodschap. Nee, ik zou zeggen, hou de doper ten goede met zijn scherpe boodschap. Hij praat ons niet naar de mond, mij ook niet. Er zit ook in een dominee heel veel egoïsme en hoogmoed. Daar moet ik ook vanaf gericht zijn op de ander. Maar ondertussen is die doper ons wel een heerlijk voorbeeld, hè? Van standvastig leven. In de stille omgang met de Heilige Geest. In de woestijn ook van deze lockdown tijd. Die extra omgang met God zoeken. Je kunt niet naar je vrienden. Er zijn nauwelijks meer verjaardagen. Ja, het is jammer. En soms grijnst dat je aan als een monster. Dat is pijnlijk. Maar soms denk ik ook, het is ook even goed dat al die verjaardagen even stil liggen. Nu is de vraag, oefen jij je in de woestijn, net als de doper, in die stille omgang met God? Dat zal de kunst zijn. En de een doet het, en de ander doet het niet. De een bekeert zich daartoe, en de ander niet. Dat is de scheiding die tot op de dag van vandaag door deze wereld loopt. En het is gewoon maar goed om dat te signaleren. Dat is het leven van Gods Koninkrijk. De een bekeert zich en de ander niet. Maar jij, wat doe jij? Wat doe jij? Amen. We gaan met elkaar zingen, zojuist ook al aangekondigd, uit de lofzang van Zacharias, daarvan vers 3. We zullen met elkaar de Heere danken. Heere, almachtige God van Israël, God van het verbond en de goedertierenheid, U die de profeten uitzond, Johannes de Doper uitzond om de komst van de Messias aan te kondigen. U die ten laatste van allen uw Zoon zond in deze wereld. Wij danken U voor de oproep, ook van deze middag, waarmee U ons aan onze jas trekt en opschudt, word wakker. Ontwaak U die slaap en sta op uit de doden. En laat Christus over je leven regeren. Laat de liefde, fatsoenlijkheid, beschaving, eerbied en waarheid over je leven regeren. Wij danken U, Heere, voor Checkpoint Johannes. Hij die helemaal in dienst stond van U. Hij die na mij komt, is sterker dan ik. En hij zei het in zijn leven, hij moet groeien, ik moet minder worden. Mag het zo ook in ons leven zijn, Heere, dat U groeit, toeneemt in heerlijkheid, liefelijkheid, genade voor onze beleving. Dat U toeneemt in onze beleving, Heere. En dat wij zelf tegenover U steeds kleiner worden, nietiger, dat wij beseffen niets te kunnen zonder U. Heere, wij kunnen geen vrucht dragen zonder U als wijnstok. Kom daarom door, Heilige Geest. We worden opgeroepen tot bekering vanmiddag, maar bekeert U ons, dan zullen we bekeerd zijn. Dan komt het voor elkaar. Dan houdt het steek. Als U in ons die nieuwe wil werkt. En niet één keer. Maar we hebben telkens weer nodig, elke dag, om het goede te willen. De liefde te willen. De beschaving. Schenk die in ons arme leven. We zijn arme drommels in onszelf, maar als U werkt, Heere Jezus, dan zijn we door het geloof meer dan overwinnaars. Geef ons die wonderlijke combinatie van arm zijn in onszelf en overwinnaar in U over zonde, dood, graf en hel. Dank U voor dit evangelie. Bewaarde gemeente van Gorinchem, de predikant hier ter plaatse gesteld samen met zijn vrouw en allen die hem lief zijn. Geef de broeders van de kerkenraad licht en waarheid, dat ze daardoor dagelijks worden geleid naar de berg Sion, Golgotha, waar het bloed is gestort, waar de gemeente van leven moet en mag. Zegen ons in deze nieuwe week en laat onze keuzes ook deze nieuwe week in overeenstemming zijn met uw koninkrijk. En wij bidden u, Heere Jezus, kom definitief met dat rijk. Kom spoedig. Maranatha. Maranatha. Amen. Tot slot zingen wij nog de lofzang met lied 114 uit Weerklank, daarvan vers 2. Echt een lied uit de mond van de doper. Lied 114, daarvan vers 2 als slotzang. roepen, gemeente, ga dan heen in vrede deze nieuwe week in onder de zegen van onze heilige God die in zijn naam op u en jou wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere in de hemel verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.